de schriftlezing Psalm 62.
Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. De rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te aller tijd, o gij volk. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht, Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel. Als het vermogen overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is en de goedertierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.
Gemeente, we gaan vanavond luisteren naar de psalm die we al gezongen hebben voor een deel, die we ook met elkaar gelezen hebben. En het accent vanavond zal liggen op het slot. De slotversen 12 en 13 van Psalm 62. Daar lezen we nog een keer. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte van God is. En de goedertierenheid, o Heere, is van u. Want ge zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Psalm 62, de versen 12 en 13. Prachtige psalm. Vindt u niet, jullie, gemeente, deze 62ste? Wat een psalm. De inzet al. Zoals we hem zongen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Prachtig. Een psalm die iets ademt van sereniteit, van rust en van vrede. Om jaloers op te worden, of niet? Wanneer je in de hectiek van deze wereld, van de samenleving, de een hier, de ander daar, ook onze jongeren, je weg moet zoeken. In deze psalm is het kennelijk allemaal vrede en vreugde in het leven. Althans, bij de dichter. David bevindt zich, dat blijkt wel, in de beschuttende en de beschermende nabijheid van de Heere. Onwillekeurig, wellicht is het ook zo bij u. Bij mij was het zo, bij de voorbereiding van deze preek. Onwillekeurig komen andere woorden en dan eveneens uit de psalmen tot je. Immers, het is mij goed nabij God te zijn. Ook zo'n prachtig woord. Het is mij goed nabij God te zijn. Of dat mooie vers, het is al wat oud. En ik hoop dat onze jongens en meisjes het ook nog leren. In deze versie. Het prachtige vers van dominee J.J.L. ten Kate. De Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert me al zachtjes aan wateren der rust. Nou, zo wil de Heere voor zijn kinderen zijn. Echt, jawel. Gelijk het pasgespeende kind, weer een andere psalm. Gelijk het pasgespeende kind zich stil bij zijn moeder bevindt. Prachtig toch? Nou. Maar gemeente, en u bent me denk ik al wel voor, want we hebben de hele psalm gelezen, vergis u niet. Het is niet alles idylle wat we in psalm 62 tegenkomen. Als we goed lezen, nou, dan is het helemaal zo rustig niet op het moment in het leven van David. Oh jawel, oh hij belijdt het en God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Nou daar blijkt al iets, God is een toevlucht in het lijden. Hij is mijn rots, mijn heil in, jawel, in nood. De dichter mag inderdaad de rust in de Heere ervaren. Maar gemeente, vraag nu eens in welke omstandigheden. In sommige uitgaven van de Statenvertaling staat boven deze psalm terecht. David betuigt veelvoudig zijn gerustheid in God. Ja, maar tegen al de raadslagen en praktijken van zijn vijanden in. Wat gebeurt er? Nou, dat hebben we gelezen. Ze raadslagen om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen en leugen. Met hun mond zegenen ze, maar in hun binnenste vloeken ze. Wie? Nou, de vijanden van David. Die zijn het. Dat is het wat David overkomt. En dan? Nou gemeente, dan wordt die rust, die sereniteit wat ik zei, dan wordt die rust een wonder. Dat hij het nochtans, dat is een centraal Bijbels woord, weet u dat. Dat hij nochtans belijdt, doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode. Want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoogvertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Gemeente, dat is geloofstaal. Dat is de belijdenis van het geloof. Midden in de storm, want dat is het geval. Midden in de moeite en de zorgen van het bestaan. Aangevallen van alle zijden. Ik denk aan dat woord van Willem van Oranje, u kent het misschien wel. Zijn levensdevies. Cevis tranquillus in undis. Moedig te midden van de woedende baren. Dat. Wel gemeente, en dan dus dat slot. Dan dat slot, de versen 12 en 13. Zou dat stil zijn voor God, gemeente? Die vraag, die stel ik nou maar en die komt wel tot een antwoord, denk ik. Zou dat stil zijn voor God? Midden in de strijd en in de aanvechting iets te maken hebben met het spreken van God. Eenmaal en andermaal. God heeft één ding gesproken en ik heb het tweemaal gehoord en dan blijkt dat over drie dingen te gaan. Gemeente, laten we daar eens een ogenblik naar gaan luisteren. Als de verkondiging van het evangelie diep uit het Oude Testament. God heeft één ding gesproken. En dan twee dingen. Dat God spreekt, dat allereerst. Dat God spreekt. En vervolgens wat God spreekt. Nou, dat is niet moeilijk om te onthouden. Dat God spreekt en wat God spreekt. God heeft één ding gesproken. Dat één ding, gemeente, ik zal daar vanavond niet zozeer over uitweiden, maar dat komen we meer in de Bijbel tegen. Eén ding. Je zou er als dominee zelfs een serie preken over kunnen houden. Over al die plaatsen waarin de Bijbel sprake is van één ding. Zegt de Heer Jezus niet tot Martha, verwijzend naar haar zus Maria. Martha, Martha, je bekommert en je verontrust je over veel dingen, maar één ding is nodig. Eén ding. En was het niet het woord van de Heer Jezus tegen en omtrent die jonge man die tot hem gekomen was en die met allerlei goede vragen kwam, maar toen de Heer Jezus doortastte en hem erop wees wat het betekende om hem te volgen, dat hij dan alles verliezen moest. Toen was de vermaning van de Heer Jezus tot die jonge man: één ding ontbreekt je. Eén ding ontbreekt je. Het belangrijkste. Eén ding. Nou, daartegenover kennen we de belijdenis van David. Het lijkt een beetje op Psalm 62, het is Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, één ding. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Is dat jouw belijdenis? Ja, jij, 12, 14, 18 jaar. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Heere, dat ligt bovenop, dat staat bovenaan. Het ene ding, dat om bij u te zijn, om van u te horen, Heere. Psalm 27. En dan komt het misschien wel tot die belijdenis. En dan kom ik weer bij zo'n woord. Van die blindgeborene, weet je wel. En die door de Heer Jezus genezen werd. Eén ding weet ik. Eén ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. Eén ding dus. Nou, hier ook, Psalm 62. God heeft één ding gesproken. Maar nu leg ik mijn vinger bij dat andere woord, gemeente, en daar gaan we toch even op door. God heeft gesproken. God heeft één ding gesproken. En dat wijst erop, en dat weten we wel. Maar laat het ons, gemeente, vanavond, vanmiddag op het hart gebonden zijn. We hebben een sprekende God. Ja, we hebben een sprekende God. In diverse psalmen lezen we het. De God der goden, de Heere, spreekt. En in een andere psalm vraagt David, Heere, David vraagt het zelfs, Heere, spreek tot mijn ziel, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Gemeente, laat dat even op ons hart gelegd zijn. We hebben een God die spreekt, die gesproken heeft, die heden spreekt en die spreken zal. Vanmorgen hebt u er ook over gehoord, de Heere Jezus. Die het tot Johannes op Patmos zei. Vrees niet. Johannes die daar aan zijn voeten ligt. Ik ga daar nu natuurlijk vanavond niet op in. Een sprekende God. Vrees niet, Johannes. Precies gepast bij zijn omstandigheid. Vrees niet. Want ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik ben de levende. En ik leef, Johannes. Je denkt dat je sterven zult. Maar het zal niet, hoor. Want ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En er is er maar één geweest. Er is er maar één nodig. Eén hoeft er maar te sterven. En dat ben ik. De Heere spreekt en hij spreekt gepast. En alle andere afgoden die tot God verheven worden, ja, het lijkt wel of ze spreken. Ze maken kabaal, maar die spreken niet. De afgoden, nou, dat lezen we ook in het Oude Testament. De afgoden, ze hebben een mond, ja, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen. Maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Vraag het eens aan die priesters van Baal. Wat doen ze hun best om aandacht te vragen? Baal, Baal, hoor ons. Maar Baal hoort niet, kan die niet. En hij spreekt evenmin. Maar God spreekt. Weet u dat dat zo ongeveer het eerste is waar de Bijbel mee opent? Een sprekende God. God zei, er zij licht. En er was licht. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond, heel hun Heer, alles geschapen door de sprekende God. Hij gebiedt en het staat er. Zijn spreken, gemeente, is daad. Daarom staat er in de Bijbel zo dikwijls het woord van God geschieden. Dat kan van ons woord niet zeggen. Ons woord, gemeente, zelfs het woord hier vanaf de kansel. Als de Heren er zelf niet in meekomt, als de Heilige Geest geen inhoud geeft aan het woord, dan klinkt het en het is weg. Maar het woord van God geschiet. Het woord van God is dabar. Het is daad. Hij doet het door te spreken. En wanneer we dan verder lezen in de Bijbel. Dit was Genesis 1 wat ik zei. En gemeente, Genesis 2 blijkt. Dat God niet alleen spreekt. Maar hij spreekt de mens ook aan. Dat is het tweede. Dat is leerzaam. Om dat in de Bijbel te zien, om dat spoor te ontdekken. De Heere spreekt de mens ook aan. Hij ziet je in de ogen. En hij zegt, ja, ik bedoel jou. Ik richt mijn woord tot u. De Heere spreekt de mens aan. Hij sprak niet alleen tot zichzelf, laat ons mensen maken. Maar hij sprak ook Adam en Eva aan. En hij zei het. Van alle boom van de hof mag je eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, zul je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Gemeente, dat was een evangeliewoord. Dat klinkt dreiging in door, zeker wel, maar dat was een evangeliewoord. God wees de weg van het leven aan. Hij sprak aan, God spreekt. Gemeente, dan het wonder. Ik noemde u Genesis 1, Genesis 2 en dan Genesis 3. En dan zou er alle aanleiding geweest zijn dat de Heere zich van de mens had afgewend en vanaf dat ogenblik niet meer tot de mens zou spreken. Maar God doet het anders. Hij zoekt die mens op. Hij wil de mens niet kwijt. Dat mensengeslacht dat uit zijn handen is voortgekomen, dat zijn beeld mocht dragen. En hij spreekt ze aan. Hij zoekt ze op. Adam, Adam, mens, waar ben je? De Heere gaat die mens, gemeente, al sprekend achterna. En als ik even een hele korte toepassing, even heel dicht bij u en bij jou. Zo doet de Heer het nog. Jongen, meisje, broeder, zuster. God spreekt je aan en hij zegt, waar ben je? Waar ben je? Gemeente, als de Heer je niet aan zijn voeten vindt. Nou, weer een lijn naar vanmorgen. Als de Heer je niet aan zijn voeten vindt, dan zegt hij, hoor je dat? Dan zegt hij, telkens wanneer je hier in de kerk zit en telkens wanneer je het woord van God leest, altijd weer, dan zegt de Heer, waar ben je? Waar ben je? Nou, God spreekt. Hij is een sprekende God. En als hij gaat spreken, oh ja, dan zegt hij tegen Adam en Eva wat het gevolg van de zonde is. Maar hij rust niet voordat hij zijn belofte heeft meegegeven. Ik zal er een geven die de boze bestrijden en overwinnen zal. Zodat mijn woord tot leven in uw leven zal worden. Nou gemeente, en zo zien we door heel de schrift heen. We hebben een sprekende God. Dat God spreekt. Tot Kain, waar is je broer? Waar is die, je broer? Tot Noach, maak u een ark. Tot Abraham, ga uit uw land en uit uw familie weg. Tot Mozes, ik heb het gekerm van het volk gehoord. Tot diep in het Nieuwe Testament, tot Saulus van Tarsus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En tot Johannes op Patmos, vrees niet. En gemeente, als ik het nou samenvat. Want dat moet natuurlijk wel, ik kan hier niet zo niet verder op doorgaan, maar als ik het nou samenvat, over de sprekende God. God heeft één ding gesproken, wel gemeente, dan zeg ik dat vooral met het begin van de Hebreeënbrief. God, die voortijds, namelijk in het Oude Testament, vele malen en op vele manieren tot de vaderen gesproken heeft, heeft in de laatste dagen, hoor het, hoor eens, de Heer heeft in de laatste dagen, de tijd van het Nieuwe Testament, de tijd waarin wij mogen leven, de tijd waarin wij het woord van God mogen ontvangen, God heeft tot ons gesproken. Nou, wat zegt hij dan? Door de Zoon. Door de Zoon. Door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het woord, hoort u het? Het woord is vlees geworden. En wanneer hij gekomen is in deze wereld, dan mogen de engelen het zeggen, ik verkondig u grote blijdschap. En wanneer de Heer Jezus zich dopen laat, dan klinkt de stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. En in een later ogenblik, hoort hem. God spreekt. Wel gemeente, zo lezen we het in Psalm 62. En wanneer ik nou deze psalm, want daar moeten we natuurlijk, daar moeten we het over hebben. Wanneer ik nou die laatste versen lees, gemeente, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het hier niet gaat over een algemeen spreken. Dat David het weet, dat er ooit eens een stem klonk en dat hij dat naar voren brengt. Nee, in heel de context, in heel de sfeer van deze psalm, die heel persoonlijk getint is. Hoeveel keren lezen we niet mijn steenrots, mijn hoogvertrek, mijn rotssteen. Gemeente, dan moeten we dit toch verklaren als dat de Heere persoonlijk tot David gesproken heeft. Persoonlijk hem aangesproken heeft. Er was een ogenblik, op welke manier dan ook, hoe de Heere dat gedaan heeft in de tijd van David en in het leven van David. Dat gaat ons niet aan, maar David heeft het verstaan als een stem van God in zijn leven. Heel persoonlijk. God heeft één ding gesproken. En ik heb het ook gehoord. Ja, dat lezen we. God, ik heb het ook gehoord. Tweemaal, nou dat komt straks wel. Ik heb het gehoord. God heeft gesproken. Nou, en dan komt gemeente heel het verband van Psalm 62, waar ik al even op wees. En wat is dat verband? Nou, dat is het verband van grote nood. Buitengewoon grote nood. Want je zou deze psalm in kleine partjes kunnen verdelen. In de versen 2 tot en met 5 zit allereerst het onderdeel van de lof tot God. Maar de versen 4 en 5 geven de situatie van de nood en de strijd weer. En dat is in het volgende gedeelte ook. De versen 6 tot en met 11 kun je ook in twee gedeelten verdelen. De versen 6 tot en met 9, dat is geloofstaal van David. Maar de versen 10 en 11, de situatie. Wel, het is in die situatie, vers 4. David spreekt zijn vijanden aan. Hoe lang zult ge kwaad aanstichten tegen een man? En in vers 10, immers zijn de gewone lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen, enzovoorts. Dan gaat het over onderdrukking en over roverij. Dat was David. Gemeente, dat was David. Maar we zijn hier natuurlijk vanmiddag niet samengekomen om naar een verhaal over David te luisteren. Maar het woord van God, gemeente, moet heel dicht bij ons gebracht worden. Bij uw en mijn en jouw hart. En dan vraag ik het maar, herken jij er wat van? Gemeente, herkent u er iets van? Misschien in de concrete omstandigheden van het leven? Zo kan het zijn, dat je deze psalm leest en vooral die donkere gedeelte, dat je zegt, nou dat is mijn leven, dat ervaar ik. Ik ervaar allerlei tegenkrachten en misschien klaag je het wel uit. Ze zijn allemaal tegen mij. Nou, zo kan je gedachte zijn. Dat er allerlei machten zich tegen jouw leven keren. En dat je er onderdoor lijkt te gaan. Wellicht omstandigheden. Nou, ik hoef dat niet in te vullen, gemeente. Maar in je gezin of in je huwelijk. Of in je eigen broze bestaan. Dat je moet zeggen, het zit me allemaal tegen. Of het nou overeenstemt met de realiteit of niet. Maar zo kan het gevoeld worden. Nou gemeente, als we in de psalmen over deze dingen lezen, dan mogen we zonder enig voorbehoud dat ook toepassen op de aanvechting in het leven van Gods kinderen. De vijand. Gemeente, als je tot het volk van God behoort, ja dan heb je God tot je deel. En Christus is je broeder. En God in de hemel mag je vader zijn. Jawel, maar dan heb je onmiskenbaar ook, vul het maar eens in. Wat? Dan heb je gemeente ook vijanden. Vijanden, die heb je. Kan niet anders. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus zijn kerk, zijn discipelen heeft leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als gemeente onze catechismus dat uitlegt, dan is dat heel concreet. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is omdat ik van mezelf zo zwak ben, dat ik niet een ogenblik zou kunnen bestaan. En daarbij, mijn doodvijanden. Gemeente, dat wordt Gods kerk hier op de lippen gelegd. Mijn doodvijanden. En wie zijn dat? Nou, dat is de duivel en dat is de wereld. En de ernstigste is die ik van binnen hier ervaar. Mijn eigen vlees. En die houden niet op mij aan te vechten. En dan is het gebed. Och, Heere, wil mij toch staande houden. En mij sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat ik in deze geestelijke strijd niet onderlig. Maar sterke tegenstand doe. In uw kracht, o Heere. Totdat ik uiteindelijk de overhand mag behouden. Wel nu. Dat is de situatie van David. En dat, gemeente, is de situatie van Gods kerk in deze boze wereld. En ik hoef daar nog verder niet over uit te wijden. Alles wat van buitenaf op je komt, met name ook op onze jongeren. Die onze jonge mensen in zijn kamp willen trekken. Maar ook wanneer je 60 of 80 jaar bent. Mag ik het met name even toepassen op dat eigen vlees, op je eigen boze hart, wanneer je geweten je aanklaagt dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt en geen daarvan gehouden. En je moet, wanneer de boze je dat influistert, je moet het nog toekennen ook. Je moet het erkennen voor Gods aangezicht. Je hebt geen heil bij God. Lezen we ook in de psalm. Je hebt geen heil bij God. Dat denk je. Nou, en dan is het in die omstandigheid dat de belijdenis van David klinkt. In God is al mijn heil. Mijn eer. David mag het weten dat er een sprekende God is. En het is ook David die het dan belijdt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Welnu, de Heere heeft één ding gesproken. Wat dat is zullen we zo straks horen. Maar dan eerst dat andere. Als God gaat spreken. Wellicht troostwoorden. Nou, dat is ook zo, dat zullen we straks zien. Of woorden van vermaning en aansporing, hartsterking. Dan belijdt David, de Heere heeft één ding gesproken. In die situatie heeft hij gesproken. En ik heb het tweemaal gehoord. Laten we daar eerst even bij stilstaan. Dat wonderlijke woord, ik heb het tweemaal gehoord. Gemeente, het is een soort getallenspreuk die we ook wel op andere plaatsen in de Bijbel tegenkomen. In Spreuken en in Job, die dichterlijke boeken, daar kom je dit soort dingen in de Oosterse taal, in de Hebreeuwse zegswijze meer tegen. Dat is om, ja, om spanning te brengen in datgene wat hier betuigd wordt. God heeft één ding gesproken, ik heb het tweemaal gehoord. Als ik dat nou zoek uit te leggen, gemeente, dan moet ik dat met twee woorden doen. Want er zijn twee mogelijkheden om het uit te leggen. En ze hebben allebei evenveel recht. De ene is dat God iets ooit eenmaal gesproken heeft. En het daarna nog een keer heeft gezegd. De Heere komt er nog eens op terug. De Heere herhaalt zijn woord. Met de bedoeling om dat woord van hem des te vaster te maken. Zodat ik het des te zekerder weet. Dat het echt en dat het waar is. En dat het vast is. Komen we dat in de Bijbel tegen? Ja, daar zijn ook wel voorbeelden van. Dat de Heere hetzelfde twee keer zegt. Op een wel andere manier en via een andere weg. Maar dan toch. Ik denk, gemeente, in dit geval aan Jozua. Jozua die de opvolger van Mozes moest zijn. En Jozua staat te beven en te rillen als hij daaraan denkt. Dat hij dat volk, dat opstandige, dat murmurerende volk. Dat volk dat tegelijkertijd ook zoveel vijanden van buitenaf heeft. Dat onder zijn leiding dat volk het beloofde land moet ingaan. Daar is allereerst al de Jordaan en dan die volken. En moet hij leiding geven en ik kan het helemaal niet. En dan mag Mozes, gemeente, en dat is dan de eerste keer, dan mag Mozes als een woord van God tot Jozua zeggen. Jozua, de Heere is degene die voor uw aangezicht gaat. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Vrees niet en ontzet u niet. Mozes mag het zeggen. Hij geeft hem als het ware een tik op de schouder en zegt, man, je hoeft niet alleen. De Heere gaat voor en dat betekent, waar jij komt, is God al geweest. Heeft hij de weg al gebaand. De Heere is degene die voor uw aangezicht gaat. Mozes mag het tot Jozua zeggen. En dan, na verloop van tijd is Mozes gestorven en staat Jozua er alleen voor. Dat eerste woord wat ik aanhaalde vindt u in Deuteronomium 31. Maar dan komt de Heere er nog een keer op terug. En Jozua 1. En dan is het God zelf. Dan is het de Heere die afdaalt tot hem in een menselijke gestalte. En die dezelfde woorden tot hem zegt. Dezelfde woorden. Nou, dat heeft Jozua wel begrepen. Dat zijn dezelfde woorden als die Mozes al tot hem gezegd had. De Heere is degene die voor uw aangezicht gaat. Hij zal u niet begeven. En hij zal u niet verlaten. Vrees niet. En ontzet u niet, Jozua. Nou, dan mag hij het zeker weten. Wat een mooie tekst, gemeente. Een prachtige tekst. Je zou er zelfs een huwelijk mee kunnen bevestigen, denk ik. Om die jonge mensen deze steun in de rug, meer dan dat, dit vooruitzicht, deze kostbare belofte mee te geven. Of in andere omstandigheden. De Heere is degene die voor uw aangezicht gaat. Gemeente, een gepast woord. De Heer heeft één ding gesproken en heeft nog een keer gesproken, zodat ik het tweemaal gehoord heb. Ik, die zwak van moed en klein van krachten ben. Misschien weet u daar wel van. Misschien zegt u op dit ogenblik, ja, maar dat weet ik wel. Zo werkt de Heer. Zo heeft hij het ook in mijn leven gedaan. Dat is eigenlijk tot mijn schande en tot mijn schaamte. Want de Heer had het gezegd, de Heer had het beloofd. En ik was het eigenlijk helemaal kwijt. En ik kon er niet meer uit leven. En dat moest ik de Heer belijden. Dat het allemaal dor geworden was. En toen kwam de Heer erop terug. Toen zei hij het nog een keer. Toen zei hij, ja, maar het is waar wat ik gezegd heb. Ik verander niet. Ik zal niet laten varen de werken van mijn handen. En toen zei hij het opnieuw. Nou, dat is de eerste uitleg. Dat de Heer het dus twee keer zegt. Maar ten diepste staat dat er natuurlijk niet. De tweede uitleg is die van Calvijn. De Heer heeft eenmaal gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord. Calvijn zegt, omdat God nooit zijn woord terugneemt, wat hij ooit heeft gesproken, zo is het onze plicht om langdurig en diep na te denken over alles wat uit zijn heilige mond voortkomt. En tweemaal betekent dan hier vele keren. Eens heeft God het gesproken. En toen was het een woord dat mijn hart raakte. En sindsdien ben ik het niet meer kwijtgeraakt. En wanneer ik ga mediteren, wanneer ik ga overdenken aan de hand van het woord van de Heer, dan hoor ik het opnieuw. En dan mag ik het me opnieuw herinneren. Zoals gemeente Maria. Maria, de moeder van de Heere Jezus. Van haar lezen we Lucas 2. Maria bewaarde al deze woorden, die overleggende in haar hart. Dat was dus die andere uitleg. Maar het spreekt elkaar natuurlijk helemaal niet tegen. Want ook in dat overdenken, in dat mediterende leven. Nou gemeente, dat is kenmerkend voor een christen, toch of niet? Een christen is een bidder. Een christen is ook een mens die weet van overdenking. Van stil zijn voor God. Van de woorden die vanuit zijn woord tot je komen. Of die ooit zo ingeplant zijn in je hart. Biddend en mediterend en worstelend voor Gods aangezicht. Diezelfde woorden van de Heere weer aan te grijpen. Nou, als het dan weer opnieuw klinken in je hart. Dan is dat ook opnieuw het spreken van de Heere. Zo wil hij het doen. Zo wil hij het doen in het leven van zijn kinderen. En als jij nou zegt, als u nou vanavond zegt, ja, nou dan val ik er buiten, want daar durf ik mezelf zomaar niet bij te rekenen. Nou dan zeg ik vanmiddag, of is het avond, ja het is inmiddels avond, dan zeg ik vanavond, maar de Heer heeft wel gesproken. Zoals hij ook vanavond spreekt in het woord, in de bediening van het woord, in de prediking van het evangelie. En zoals hij, jongen, meisje, jongeren, zoals hij ooit tot je gesproken heeft, ja, toen je het zelf nog niet opving. Nee, hier misschien, voor in de kerk, nou ja, de vorige kerk dan misschien. En toen hij het zei, en hij noemde je naam, bij monden van de dienaar. En hij zei het, ik doop je, in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. En lees nog maar eens in ons prachtige doopformulier wat dat allemaal betekent. Gedoopt in de naam van een drie-ene God. God heeft gesproken. Heb je het al vernomen? Heb je het gehoord? Is het ingedaald in je hart? Heb je het overdacht? Gemeente, in de 19e eeuw was er iemand die schreef een boek over de kinderdoop. En die zei, laat ons volk zijn doop verstaan. En ons volk is gered. Nou, van ons volk kan dat niet meer gezegd worden. Het was in de 19e eeuw al zo, maar we zijn geen gedoopte natie meer. Maar wel, laat de jongeren, laat de ouderen zijn doop verstaan. De sprake van de doop verstaan, werkelijk verstaan. De noodzaak van de afwassing. Het voorhanden zijn bij de Heere, dat er bij hem uitkomst en reiniging van je zonden is. En de bereidwilligheid van de Heere om het toe te passen in je leven. Zo je doop overdenken. Het spreken van de Heere in je leven. En zo gered en zalig worden. God heeft één ding gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord. En gemeente, dan staat er een dubbele punt. Want we horen niet alleen over dat God spreekt. Nou, daar zit al zoveel tot verwondering in. Ik zou best amen kunnen zeggen, want er is al heel wat gezegd. Maar het gaat nog verder. Wat God spreekt. En wat is dat dan? Drie dingen. Dat de sterkte van God is. En de goedertierenheid, Heere, is van u. En u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Drie dingen. De kracht van God. De goedertierenheid van God. En de gerechtigheid van God. Dat is de sprake van de Heere in het leven van David. En vanavond hier in de kerk. En gemeente, wat valt ons dan op? Valt het u op? Gemeente, dat het over God gaat. Dat het over God gaat. God spreekt over God. Wat David hoort, gaat dus over God. En wat David overdenkt, en wat hem tot zegen is, dat gaat over God. En wat David in deze psalm beleidt, gemeente, dat gaat over God. Dat is ook wel iets om eens even bij stil te staan. Als wij, gemeente, ik maak me sterk, als wij eens een godsdienstig gesprek hebben, zo met elkaar. Of godsdienstige gedachten hebben. Of met elkaar de dingen bespreken die, nou ja. Gemeente, dan gaat het heel dikwijls over onszelf. Of niet? En dat kan heel degelijk klinken. Wat ik ervaar, wat ik gevoel, mijn bevinding, mijn gestalte, mijn geloof, of misschien wel mijn bekering, of mijn ongestalte. Maar als ik nu Psalm 62 lees, gemeente, dan kom ik tot de ontdekking dat de ware godsdienst en de ware overdenking, de zaligmakende overdenking, haar voorwerp in God heeft. Wie hij is en wat hij doet. Gemeente, en zo is het ook in deze psalm. Psalm 62 is vol van wie de Heere is. Nou, gaat u maar eens na. Jongens en meisjes, tellen jullie het maar eens. Doe niet nu natuurlijk in de kerk, want je moet wel luisteren. Maar straks uit de kerk, hoeveel keer dat het woordje mijn er staat. En gemeente, dan is dat niet iets ter bespiegeling wat van bij mij van binnen, maar wie God is. En dan met de lijn vanuit mezelf naar hem en van hem naar mij. Wie God is. Hij is mijn rotssteen. Hij is mijn heil. Hij is mijn hoog vertrek. Hij is mijn verwachting. Mijn heil, mijn eer. Nou, enzovoort. Hier, nou gemeente, dat mag gelden bij deze overdenking. Gemeente, er is geen zaligmakender overdenking dan die haar voorwerp vindt in de deugden van God. Dat wil ik u meegeven. Dat wil ik u meegeven. Er is niets wat heilzamer is in het leven van de mens dan de overdenking van wie God is. Zijn kostbare deugden. Dat hebt u vanmorgen ook gehoord. En hier in Psalm 62 over de sterkte van God en de goedertierenheid van God en het recht van God. En over elk van die één klein ogenblik iets. De sterkte van God. Gemeente, wanneer is het belangrijk? Wanneer is het belangrijk om te weten dat iemand sterk is? Wel, dat is het geval wanneer dat iemand is op wie je steunt. van wie je je afhankelijk weet. Als ik zwak ben, ik zwakkeling, afhankelijk van één die sterk is. Nou, zo is het in deze psalm. Nou, lees maar in de versen 7 en 8. Hij is mijn rotssteen, mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte. Mijn toevlucht is in God. David, gemeente, moet in deze psalm zijn zwakte beleiden, zijn onmacht. Hij is geen partij voor al die vijanden. Als het aan hem ligt, dan ligt hij zo onder. Dan heeft hij niks in te brengen. En David, hij kan alleen maar vluchten, toevlucht nemen naar dat hoge vertrek, naar die toren, die een vaste burcht voor hem is, de rots van zijn betrouwen. Zo heeft David het geoefend. Dat is nog een prachtig voorbeeld van, u kunt het lezen in 1 Samuel 30. Als David, dan is hij nog geen koning, als hij terugkomt van een rooftocht bij het stadje Ziklag, waar de vrouwen en de kinderen waren, dan moet hij constateren dat stadje verwoest is. En zijn eigen mannen staan tegen hem op en ze geven hem de schuld en het is niks meer met David. Wat weet hij zich zwak op dat moment. En wat lezen we dan in 1 Samuel 30? En David sterkte zich in de Heere zijn God. Gemeente, mag ik u dat meegeven? Er kunnen allerlei omstandigheden in je leven zijn waarin je zo zwak ervaart, wanneer de machten en de krachten die zich, in welke vorm dan ook, zich tegen je stellen. Of misschien wel, in de aanvechting van de boze, influisteringen van hem, wat hij dan ook zegt. En je ligt al snel onder en je hebt niks in te brengen. En je handen hangen slap langs je lijf, want je kunt geen enkele kracht ontwikkelen. Je bent geen partij voor hem. David, hij sterkte zich in de Heere, zijn God. Hoe doe je dat? Nou, gemeente, door een zucht te slaken. Door het te roepen, Heere, help me. O God, help me. Wees gij mijn hulp in tegeneen, Heere. En dat was de sprake die in de oren en in het hart van David klonk, dat de Heere zijn sterkte is. Nou, dat zou een woord voor jou of voor u kunnen zijn, of niet? Mag u dat meenemen in je eigen omstandigheid? En gemeente, wanneer ik dat nog een ogenblik nader invul, wel, dan noem ik een naam. Dan noem ik een naam van hem, wiens komst in het Oude Testament door Jesaja al is voorzegd. De knecht des Heeren. Die komen zou. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En, hoor eens, de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En dan mag Jesaja er nog aan toevoegen. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn. Nou, gemeente, dan kunnen de vijanden woeden. Dan kunnen de stormen slaan tegen je levenshuis. Dan kan de zonde je belagen. Dan kan de boze je ontmoedigen. Maar dan mag het toch waar zijn. Hun geeft hij moed en krachten. Die hopend op hem wachten. Nou, gemeente, dat is een hele zwakke activiteit. Wachten. Ja, dat is hier verwachten. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord dat... Gemeente, dat is het. Hem verwachten in je eigen zwakheid. En het toch te weten, nochtans, hij is de sterke God. Christus Jezus. Het is Pasen geweest. En straks zal het hemelvaartsdag zijn. En we mogen het weten. Nee, nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, blik eens omhoog door het geloof. Wij zien Jezus met heerlijkheid. En eer gekroond, dat is die Zoon van God die altoos leeft om voor de zijnen in te staan en voor hen te pleiten. Dat is het ene woord. En dan komt er nog één. De goedertierenheid, Heere, is van u. Nou, gemeente, dat is een extra troost. Want het kan natuurlijk wel zijn, ook in het natuurlijke leven, dat je weet van iemand die heel sterk is. Jongens en meisjes, het kan zomaar gebeuren dat je gepest wordt op school. Je ligt altijd onder. Ze moeten jou altijd hebben. En je hebt geen verweer. En dan denk je, ik heb een grote broer. Ik heb een sterke broer. Ja, weet je. Maar dat je een sterke broer hebt, daar heb je alleen wat aan als die broer ook bereid is om wat voor jou te doen. Om al de heen, al die jongens en meisjes die het niet op jou hebben, om tegen hen eens goed de waarheid te zeggen. Als hij voor je opkomt. Nou gemeente, zo hier. David heeft een God in de hemel. Een zaligmaker in de troon. Die niet alleen sterk is. Die niet alleen bij machten is. Maar die ook bereidwillig is. Die ontfermend is. En dan wordt het hier aangegeven met dat prachtige woord. Goedertierenheid. Gemeente, het is het diepste, het meest volle woord van het hele Oude Testament. Gesed. De goedertierenheid van God. Gemeente, dat is zijn verbondstrouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Pal als op onwrikbare steunpilaren. De goedertierenheid van God. Dat zijn, Zacharias zong daarvan. Dat zijn de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. En als de Heer je daar een indruk van geeft. Als je daar zicht op geeft. Dat zulke God nu mijn God is. De God van de goedertierenheid die zich ontfermt. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. De goedertieren God, gemeente, het spreekt van de duurzaamheid van zijn trouw. Van de hechtheid en de eeuwige vastheid van zijn genade. En van de grondslag van zijn verbond. Dat is Gods goedertierenheid. Die kan en wil. En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De kracht van God, de goedertierenheid en de ontferming van de Heere. En dan nog een deugd. Want ge zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Gemeente, de rechtvaardigheid. De gerechtigheid van God. Aan wie is die boodschap gericht? Gemeente, nou krijgt de boodschap en het woord van de Heer toch even een iets andere kleur. En is de pijl wat anders gericht. Aan wie is die boodschap gericht? Nou, een ieder. Een ieder. Dat staat er ook, hè. Ge zult een ieder vergelden naar zijn werk. Wel, gemeente, en ik verwijs maar weer naar de prediking van vanmorgen. Die deugden van de Heere, die kunnen ook schrikwekkend zijn. Ja, dat kan ook in het leven van Gods kinderen. Lag Johannes ook niet aan de voeten van de Heere Jezus, bevend en sidderend. Maar wie moeten er vrezen? Gemeente, dat moet vanavond toch ook nog even gezegd worden. En niet alleen even, maar dat is misschien wel de spits van de preek. Wie moeten vrezen voor de inhoud van deze boodschap? Dat God één ding gesproken heeft en dat David het tweemaal gehoord heeft over de kracht van God en de goedertierenheid van de Heere, maar tegelijkertijd over zijn gerechtigheid. Wie moet er daarvoor beven en vrezen? Nou, gemeente, zij die dat doorgaans niet doen, die niet onder de indruk zijn van dat eerste en van dat tweede. Die kracht van God eigenlijk helemaal niet nodig hebben, omdat ze zoveel kracht uit zichzelf putten. En die ontferming en die goedertierenheid hebben ze ook niet nodig. Genade behoeven ze niet. Zou dat van jou kunnen gelden? Of van u? Heel keurig in de kerk, vanmorgen en vanmiddag. Maar telkens weer schampt die pijl van het woord langs je heen. En raakt je niet. Telkens weet je hem te ontwijken. Je komt die kant op, maar je bent behendig genoeg om opzij te gaan. Want je hebt jezelf er niet voor over. Wel, gemeente, dan is deze psalm een vreemde in je leven. Want dan kan het ook wel stil zijn, maar dan is het geen stilte tot God. En dan kun je ook wel menen een rotssteen te kennen en een hoog vertrek enzovoort. Maar het is alleen uit de verte. Het heeft geen plaats in je leven. Wel, niet gemeente. Zo wordt ons vanavond de toetssteen aangelegd. Hij zal een ieder vergelden naar zijn werk. En dat betekent ten diepste, hij zal in het leven van ieder doen wat gepast is in zijn of haar bestaan. De nederige richt hij op. De schuldige die het voor God beleidt, schenkt hij vergiffenis. Die aan de voeten van de Heere Jezus ligt. Over hem of haar buigt de Heere Jezus zich neer. Gaat hij zelfs door de knieën. En raakt hij zulk een met zijn rechterhand aan. En zegt het, vrees niet. Vrezenden behoeven niet te vrezen. Maar wie rechtop staat. En wie hem niet nodig heeft. En wie gewoon zijn eigen weg gaat. Misschien wel in vermeende eigen gerechtigheid. Maar buiten Christus, dat is buiten God en zonder God en tegen God. Gemeente, weet u dat de Heer Jezus deze tekst heeft aangehaald in zijn eigen woord? Lees het maar in Matteüs 16. Daar zegt de Heer Jezus het. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Gemeente, ik hoef je verder niet over uit te wijden. Laat ik het maar zo zeggen. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Ook vanavond heeft de Heere gesproken. Heb je het gehoord? Amen.